Ja, dankjewel. Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben gevraagd om iets met jullie te delen. En nou ja, daar zei ik eigenlijk heel snel ja op. Toen dacht ik, oh ja, dan moet ik ook echt iets gaan delen. Dus dat was wel spannend. Maar ik heb, als het goed is, wat in elkaar gezet. En ik hoop dat jullie er wel van mogen leren. Ik zal mezelf eerst een beetje voorstellen, want ik denk dat de meeste mensen niet heel erg idee hebben wie ik ben. Dus ik ben de Stanja, familie van dat groepje dat daar altijd een beetje zit. En de man die af en toe hier achter de piano zit. En nou, ik heb een paar fotootjes, ik weet niet of je het heel goed kan zien, van mijn leven. Ik studeer in, en woon in Eindhoven. Ik studeer daar Biomedical Engineering. Ik ben net begonnen daar aan mijn master. Biomedical Engineering. Dus, medische wetenschappen en technologie. Dus ik hou me bezig met hoe ik innovatieve medische nieuwe technologieën kan bedenken. En misschien een grote mee kan helpen aan onderzoeken. Dat is heel interessant. Ik kan er nog heel veel over vertellen, dus dat kan je later bij de koffie nog altijd vragen. En, ik doe eigenlijk heel veel altijd in mijn leven. Ik ben altijd een beetje druk. En dat kan je misschien ook al zien aan de foto's. Het is echt een hele kleine greep. Maar ik ben door de week vooral bezig met mijn studentenvereniging. Met vrienden, volleyballen, huisgenoten, vriend die ik nog af en toe moet zien. En dan, daar ben ik best wel mee druk mee. En ik heb ook, ik zit bij een studentenvereniging. En die studentenvereniging is Ichtus. Is een christelijke studentenvereniging. En daar heb ik best wel veel geleerd over hoe ik moet geloven en mijn geloof. En ik ben daar ook een jaartje bestuur van geweest. Dat is ook heel mooi, heel leerzaam geweest voor mij. En dus praten heb ik al wat vaker gedaan. Kijk, hier heb je een foto dat ik op een gala zat te praten. Dus toen mijn moeder dat hoorde, me lachte ze echt een beetje om me uit. Van, ga jij praten? Dat zou ik nooit durven. Zo, ik doe het wel vaker. Dus op zich, dat valt wel mee. Dus dat is best wel te doen. En ik wil het vandaag met jullie hebben eigenlijk over discipelschap. Want bij mijn studentenvereniging zijn we erover bezig en ik vond het eigenlijk al een interessant onderwerp. En ik wil eerst nog wel een beetje vertellen eigenlijk over mijn geloofsleven. Want het is allemaal leuk wat ik allemaal door de week doe. Maar een geloofsleven is ook best wel belangrijk om iets over te weten, vind ik zelf. Nou, ik ben gelovig opgevoed in de gereformeerde kerk, vrijgemaakte gereformeerde kerk. Daarna dus met mijn ouders overgegaan naar de evangelische kerk en uiteindelijk hier terecht gekomen. En ook bij mijn studentenvereniging heb ik heel veel over het geloof geleerd. Toen ik daar net binnenkwam, weet ik nog heel goed dat iemand aan me vroeg, wat geloof je nou eigenlijk? Nou, dat moet je even over nadenken. En dat is wel goed, hè? Nu kan ik dat ook wel beantwoorden. Maar ik moet wel zeggen dat ik het ook al soms wel lastig en moeite mee heb. En vooral afgelopen jaar, vorig jaar was ik bestuur aan het doen, dus ben je er heel veel mee bezig. En dan stopt het ineens. En dan moet je weer even wel gaan zoeken van, hoe hou ik me nou bezig met het geloof? Hoe moet ik daar nou, ga ik daar nou mee om? En daar zat ik best wel mee te struggelen en best wel wat aan het zoeken geweest. En vanaf februari zijn we dus met een nieuw onderwerp gestart bij onze vereniging. En dat ging over discipelschap. Hoe ben je nou eigenlijk, hoe ga je nou om met wat er in de Bijbel over staat? En hoe kan je dat nou echt in je leven uitdragen? Dus daar wil ik met jullie iets over vertellen, over hoe we dat een beetje bekeken hebben. Een discipel. Een discipel is een leerling en volgeling van Jezus. Dat is een mooie uitdrukking die ik gevonden heb in dit boekje wat ik ook een beetje gebruikte bij de voorbereiding. En dat is op zich wel leuk. Die heb ik dus gekocht vorig jaar voor mijn bestuursjaar. Want er stonden allemaal bijbelstudies in. En de titel is In de voetsporen van Jezus. En dat was ook het thema van mijn bestuursjaar. Dus vandaar dat ik dat boekje gekocht had. Ik heb het nooit open gedaan. Tot dit jaar. Ik kreeg het pas weer terug, want ik had uitgeleend aan iemand. Had nooit zelf gelezen. Dus ik begon het te lezen en dacht, eigenlijk is het eerste hoofdstuk meteen wat ik eigenlijk al over wat wilde vertellen. Dus dat was meteen mooi, dat het sloot meteen aan op het discipelschap. En er stond ook in dat, deze weer bijpakken, dat eigenlijk discipel van het woord mantano afkomt. Dat is het Grieks woord en dat betekent leren, aannemen, kennis vermeren, leren en gebruiken door ervaring. En dat is best wel eigenlijk een mooie uitdrukking van wat nou precies een discipel is. En als je dus een discipel bent, moet je ook gaan leven als een discipel. En eigenlijk wil ik aan de hand van discipelen die Jezus hebben gevolgd, daar wat voorbeelden in geven. Want hoe begin je er nou mee? En eigenlijk als discipel wil je zijn en lijken op Jezus. En eigenlijk het beste voorbeeld daarvan zijn de discipelen zelf die onder Jezus hebben geleefd en van hem hebben geleerd. En ik heb daarvoor het Bijbelboek Marcus helemaal gelezen. Ik denk helemaal, dat valt best mee. Het zijn 16 kleine boeken en het is echt best wel leuk om het in één keer achter elkaar te lezen. Ik heb het in de trein gedaan toen ik naar Axel kwam, vorige week. Best goed te doen, dan heb je alle tijd. En Nou, dat is sowieso een heel interessant Bijbelboek, omdat je gewoon ziet hoe Jezus met zijn discipelen omgaat. En dan wil ik jullie eigenlijk ook door meenemen. En daarvan heb ik vier fases opgeschreven van hoe de discipelen eigenlijk veranderen ten opzichte van Jezus en hoe ze dus leren. En daar zal ik maar jullie elke keer een stukje mee lezen. Dus als je een Bijbel hebt, dan kan je die erbij pakken. Maar ik heb ook alle teksten op de slide staan, dus je kan ook meelezen van de slide. En eigenlijk, stap 1 is, wanneer ben je nou eigenlijk een discipel? Want daar begint het allemaal mee. En dan wil ik eigenlijk Marcus 3, vers 14 tot 15 met jullie lezen. Ik lees het ook van de slide, dat is makkelijk. Hij stelde de 12 aan, van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. Dus ja, Jezus kiest eigenlijk zijn discipelen en ze krijgen al meteen de macht om demonen uit te drijven en eigenlijk het goede nieuws te bekend gaan maken van hem. En dat vond ik al heel mooi om te lezen, omdat ik nooit zo bij stilgestaan. Want als jij jezelf geeft aan God, dus als jij zegt dat je hem wil volgen, dat je ook meteen die macht daarin hebt. En ik denk dat je, als je discipel bent, heb je je hart aan God gegeven en heb je gezegd, God is mijn redder, mijn Messias. En dan, even kijken waar ik het heb staan. Dat je in je hart beleidt dat Jezus onze Christus de Zoon van de levende God is. Ik denk dat je dan een discipel bent. En het belangrijkste is dan dat je God dus eigenlijk niet meer jezelf ziet, maar eigenlijk Christus in ons ziet. Dus dat jij je eigen identiteit hebt afgelegd en de identiteit van Christus hebt overgenomen. En je hebt natuurlijk nog wel je eigen karakter en al je bezigheden. Maar je bent wel in God. En dat is heel belangrijk om mee te nemen. En vanuit daaruit kan je dus gaan leven. En dat is eigenlijk een beetje de pre-fase. Je moet wel eerst het aangenomen hebben. Want anders kan je moeilijk als discipel gaan lezen als je geen discipel bent. Dus dan fase 1. Even kijken. Ja, dat is de pre-fase. Overgeven aan God. En dan heb ik, even kijken, een paar bijbelteksten. Dus Marcus 4, vers 33 tot 34. Dus met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap voor zover ze die konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Nou, dan zie je eigenlijk dat Jezus zijn discipelen vertelt over wat hij aan het doen is, terwijl hij tegen iedereen anders in gelijkenissen praat. Zij wil eigenlijk zijn discipelen leren wie hij eigenlijk is. En in het eerste deel van Marcus, dan doet Jezus best wel veel. Dan drijft hij demonen uit, geneest hij de zieken. En hij doet het eigenlijk allemaal. En de discipelen kijken daarin toe naar wat hij aan het doen is. Hij is ook heel veel dus gelijkenissen aan het prediken. En hij legt dus heel rustig de discipelen uit wat hij daarmee aan het doen is. Dan de volgende, dat is Marcus 4, vers 39 tot en met 41. En dat gaat over het verhaal dat ze in de boot zitten en dat er een grote storm is. En Jezus die ligt te slapen. Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Dat hij zelfs de wind en het meer naar hem gehoorzamen. Dus eigenlijk, Jezus die bestraft een beetje de discipelen van, goh, waarom geloof je eigenlijk nog steeds niet? En dat doet hij best wel vaak in Marcus, dat hij dat zo tegen hen zegt. En ik vind het altijd wel grappig om te lezen, dat Jezus altijd een beetje net overkomt of hij geïrriteerd is of zo. Maar aan de andere kant wel heel liefdevol. En de discipelen die vragen zich dus eigenlijk een beetje af, wie is hij nou eigenlijk? En dat is denk ik de eerste fase die je doorgaat als je discipel bent en Jezus hebt aangenomen. Van wie is Jezus nou eigenlijk voor jou? En dus dat je leert en op onderzoek gaat van wat heeft hij eigenlijk gedaan voor ons? En wie is die persoon nou eigenlijk? En dat is denk ik de eerste fase. En dan de tweede fase. En dan gaan we naar Marcus 8, vers 27 tot en met 29. Heb ik de tekst niet goed gekopieerd, denk ik. Ik zal hem even erbij zoeken zelf. Nou, hij staat dus niet goed op de slides. Maar dan is dus de tekst, vers 17 tot 29. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden, Johannes de Doper, en de anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij aan hun, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias. Nou ja, hij gaat dus eigenlijk in gesprek met zijn discipelen en hij vraagt ze eigenlijk terug van, hey, ja, wie ben ik nou eigenlijk volgens jullie? En dat is best wel belangrijk. Dus eerst zag je dat Jezus wel heel veel uitlegde, maar nooit echt de vraag waarmee ze dus aan het worstelen waren van wie hij nou eigenlijk is, dan bij ze teruglegt. Dus hij stelt eigenlijk, hij stelt de vraag terug en hij gaat met ze in gesprek en hij wil ze door gesprek eigenlijk leren. En dan wil ik met jullie naar Markus 10. Vers 23 tot en met 26. En daar staat, Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen, wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden, maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk, kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en zeiden ze tegen elkaar, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Ja, dan zie je eigenlijk dat de discipelen het niet zo goed snappen. Ze denken echt, nou wat zegt die man nou weer? Weet je, dat is een beetje, ja, wat stelt hij daar nou eigenlijk? En ik vind het altijd heel grappig dat Jezus dan zegt kinderen tegen zijn discipelen. Of een beetje, ja, betuttelend. Nee, maar eigenlijk is het ook best wel logisch als je terugdenkt. Want eigenlijk, in het Joodse geloof is het rijkdom en gerechtvaardigdheid. Dat gaat heel erg in één lijn. Dus zij denken, nou ja, als je dat rijkdom hebt, dat komt omdat je dan rechtvaardig bent. En nu zegt Jezus totaal tegenovergestelde. Dus ze snappen het eigenlijk niet zoveel meer. Dus Jezus is heel erg bezig eigenlijk om ook, dat ze er zelf over gaan nadenken. Dat ze mee aan de slag gaan en dat ze met hun verstand ook ja, en begrijpen en snappen en niet alleen weten wie hij is, maar ook zelf snappen waarom hij de dingen doet. En dat is dus eigenlijk fase 2, dat je ook met je verstand gaat geloven en dat je eigenlijk uitgedaagd wordt door God om te begrijpen wat het geloof nou inhoudt. En dat je dus met je verstand ook God kan dienen. En dat is heel belangrijk, dat je niet zomaar ja, gewoon de goede orde volgt, maar dat je ook echt met je verstand doet wat je moet doen met je geloof. En dan wil ik verder gaan naar fase 3. Ja, dan fase 3. Even kijken. Dan gaan we weer terug. Dan gaan we naar Markus 6. En dan wil ik graag beginnen bij 6b. Tot en met 13. En daar staat, hij trok rond langs dorpen in omtrek en onderwees de mensen. Dus het gaat dan over Jezus. Hij riep de 12 bij zich en zond hen 2 en 2 uit. Hij gaf hen macht over de onreine geesten. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook zei hij, als je ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als je ergens niet welkom zijn en de mensen die niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend aan de mensen om de mensen tot inkeer te brengen. En ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genezen hen. Nou, dan zie je eigenlijk dat Jezus erop uitstuurt. Best wel eigenlijk midden in Markus. Dus ze hebben al heel wat gezien van Jezus. En Jezus vertrouwt ze eigenlijk om gewoon er zelf op uit te gaan en zelf te doen wat ze Jezus hebben zien doen. En dat is best wel mooi. En dat is, je hebt dus eigenlijk veel geleerd. Je hebt dus met je verstand ook het begrepen. En dan kan je eigenlijk gewoon aan de slag. En dan wil ik nog wel met jullie Markus 9, vers 28 en 29 lezen. En dan staat, en hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed uitgedreven worden. Nou, dat gaat over het verhaal dat Jezus eigenlijk bij een groep mensen terechtkomt waar de discipelen ook bij staan. En dat daar iemand is die een demon in zich heeft. En de discipelen krijgen het niet voor elkaar om die demon bij die jongen uit te drijven. En dan doet Jezus het dus voor ze. Dus eigenlijk zijn de discipelen een beetje verbaasd van waarom lukt het ons dan eigenlijk dan niet. En bij u wel. Dus dan zegt hij, ja, dit soort kan alleen met gebed uitgedreven worden. En dat is ook heel belangrijk. Jezus stuurt zijn discipelen er wel op uit. Maar het is niet erg om fouten te maken. En ja, je hoeft het ook niet één keer patsboom hartstikke goed te kunnen. Je mag daarin fouten maken. En je ziet dat de discipelen daarin geleid worden en begeleid worden door Jezus. En dat Jezus ze daarin ook helpt. En dat is heel erg belangrijk aan fase 3. Dat je eigenlijk het mag oefenen van het dienen en bedienen van Jezus. En het gaan lijken op Jezus. Maar dat je wel nog fouten mag maken. Dus al stuntelend daarin aan de slag mag gaan. En dan komen we bij de laatste fase. En dan wil ik Marcus 16 met jullie lezen. Vers 14 tot en met 20. Ten slotte verscheen hij aan de 11. Dus Jezus is net gekruisigd en opgestaan. En hij heeft zich laten zien aan Maria en aan nog een paar mensen. En die zijn dus naar de discipelen toegegaan. En die zeggen, we geloven het eigenlijk niet. Maar dan komt Jezus zelf. Dus ten slotte verscheen hij aan de 11 terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid. Omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal hun dat niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het goede nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekeningen die daarbij gepaard gingen. Dus Jezus, eigenlijk verlaat hij nu de discipelen en laat hij ze achter, maar hij vertrouwt wel dat ze het kunnen gaan doen. En hij geeft daarin eigenlijk de boodschap mee die aan ons ook is meegenomen, meegegeven. Verkondig het evangelie en maak eigenlijk nieuwe discipelen. Maak nieuwe gelovigen die ook weer verder daarin kunnen gaan. En hij helpt dan ook door hun kracht bij te zetten. En ik denk dat hij dat ook doet door de Heilige Geest bij ons te geven. Dat hij daarin zijn kracht mag geven. Dus eigenlijk is fase 4 dat je volledig in het teken van Jezus mag staan en mag dienen in zijn in de dienst van Jezus mag staan. En dat je het evangelie mag verspreiden en dat je daar ook de Heilige Geest in mag gebruiken. En ik heb hier even een overzicht staan van dus die fases. En toen dacht ik bij mezelf, waar sta ik dan eigenlijk in dat overzicht? Sta ik nou eigenlijk nog aan het begin of eigenlijk halverwege of aan het einde? En ik denk dat ik toen tot de conclusie kwam dat ik heel erg nog bezig ben met het onderzoekende. Tenminste, dat was ik eigenlijk aan het begin van het jaar, dat ik heel erg bezig was met, wat is Jezus nou eigenlijk, hoe moet je nou geloven? En daarin heel erg mijn verstandig aan het gebruiken was. Maar ik denk ook dat je niet per se echt heel netjes dat moet aflopen. Want als je zo zag, net als in Marcus, als je heel erg het chronologisch zou lezen, dan zag je al dat fase 2 of fase 3 eigenlijk al een beetje tussen fase 1 en fase 2 gestopt zat. Dus het is ook heel belangrijk om je niet erop vast te pinnen natuurlijk. Maar ik zat te denken en ik denk, eigenlijk zie ik mezelf nu wel groeien in geloof. Ik ben wel bezig met mijn verstand, maar verder ben ik eigenlijk nog niet veel bezig geweest met het dienen. En hoe doe ik dat dan? En ik was er best wel mee aan het worstelen. En toen kwam Willem-Jan met of ik een keertje kon spreken. En toen dacht ik, dat is wel leuk. En daarna dacht ik, vorige week heb ik een bijbelstudie moeten voorbereiden. Dan moeten wij eens in zoveel tijd met onze kring. Dat kwam eigenlijk ook al toevallig uit. En daarna kreeg ik de vraag, wil jij een studiekring voorbereiden over het onderwerp twijfel? Dus wil jij dat doen? En dat is die komt komende dinsdag. Dus ineens had ik 3 dingen achter elkaar geplakt die eigenlijk heel erg aangaven dat je andere mensen iets gaat leren. En toen bedacht ik me dus, toen ik dit overzichtje weer zag, eigenlijk zit ik dus wel in fase 3 en mag ik al gaan oefenen met wat God aan het doen is met mij. En ja, zie ik er ook echt wel uit. En ik denk dat het vooral heel erg komt doordat ik dit overzichtje had. Dat ik dacht, oh ja, het is helemaal niet erg om niet meteen in fase 4 te zitten. Niet meteen je volle 100%. Nou ja, niet meteen zeg maar alles te doen wat je andere mensen ziet doen. De goede gelovigen, om ze maar even zo te noemen. Dat je soms denkt, oh ja, die zijn echt zo goed bezig. Ja, waarom doe ik dat nou eigenlijk niet? En ik denk dat dat mij wel heel erg geholpen heeft. Van, ja, je hoeft niet meteen naar de andere kant van de wereld te gaan. Om daar gelovige mensen ervoor te gaan bidden. Kan wel, als je het leuk vindt. Maar ooit heeft een spreker gezegd, dat vond ik heel mooi. Jezus legt in je hart wat jij... Legt het in je hart zodat je er verlangen naar krijgt om dat te gaan doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En hij zei, ja, als jij dat niet wil, dan legt Jezus dat ook niet in je hart. Dan zorgt hij ervoor dat jij iets krijgt wat ook ja, bij jou past. En ik denk, dat vond ik wel heel mooi, dat ik eigenlijk nu hier mag staan. Want dat past wel bij mij. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. voor een groep te staan en wat bij te leren. Dus ik denk ook wel dat Jezus daarin met mij in de slag is. En ook iets anders wat ik heel mooi vond, dat ik las. Dan moet ik even kijken waar ik dat heb staan. En er staat eigenlijk in dat een discipel van Jezus heeft het zekerheid in geloof ontvangen. Maar hij hoeft niet per se zeker van zichzelf te zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je geloof, je zekerheid in God mag hebben. Maar dat je nog wel kan twijfelen met jezelf. En ik denk, hier staat ook in dat vaak het geloof onzeker, zwak en klein is, vermenigvuldigd met ongeloof. Maar dat je wel je geloof hebt. En het is dus belangrijk om... te onthouden dat je geloof een geloof is. Dus of het nou klein of groot is, eigenlijk is je geloof altijd 100%. Dus als jij tot geloof gekomen bent en Jezus in je hart hebt genomen, mag je daar ook in vertrouwen dat het gewoon zo is. En dat heeft mij er altijd al doorheen geholpen. Dat als ik aan het twijfelen was, of als ik weer eens door een storm meegenomen werd en dacht, wat moet ik er eigenlijk mee? Dat ik wel altijd mijn geloof en vertrouwen in God had. Maar dat ik gewoon niet zo goed wist hoe ik dat dan om moest zetten, zeg maar, in daden of wat ik moest doen. En ja, dat vond ik wel heel mooi om te lezen. Dat ja, als je soms je gevoel van zekerheid kwijt bent, dat je nog wel eigenlijk altijd je zekerheid in dat geloof mag hebben. En dat wil ik eigenlijk ook heel erg meegeven. Van, kijk waar je staat in je leven, kijk waar je staat in geloof. Maar vergeet ook niet dat je daarin op God mag vertrouwen. En daarin volle 100% achter mag staan. En dat was... wat ik eigenlijk jullie mee wilde geven.
Dankjewel. Yes. Op reis met God. Geweldig. Ja, dat is gaaf om mee te maken. Je stapt ergens in. En je weet nog niet zo goed wat er allemaal gaat komen. Maar ja, je doet het samen met God inderdaad. En, dat is mooi hè, wat hij ook zei. Die fases, het kan door elkaar lopen. Je kan het chronologisch doorlopen, maakt allemaal niet uit. Maar de geest van God is met jou. En in zijn kracht kun je dingen doen. En met zijn geest kun je ook best wel eens struikelen inderdaad. Oefenen, ervaringen opdoen, onderuit gaan. Dat is niet erg, maar dan is die geest van God daar en die trek je gewoon weer overeind. Super. Ja. In wiens kracht, hè? Vanuit je eigen kracht gaat het niet. Dat hebben we al gezien, dat hebben we net ook gehoord. En ik wilde zelf ook nog iets delen. En dan blijven we een beetje in de sfeer van David hangen. Ik ben dapper, 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 net als David. en ik wilde gaan naar... 1 Samuel 17. En dan gaan we eerst een stuk uitlezen vanaf vers 1. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort. Zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Efes-Damin. 1 Samuel 17, vanaf vers 1. Nu vers 2. Ik ga het niet over doen. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde. En de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. Ja, en Israël had op dat moment best wel een krachtig leger. Met een machtige, krachtige aanvoerder. Ze hadden eindelijk een koning, hè, koning Saul. Die de legers kon aanvoeren. En ze stonden daar in al hun kracht en prestige te staan. En ja hoor, dat leger van de Filistijnen, dat kunnen we wel eventjes aan. Dachten ze daar, hè, in hun eigen kracht. Maar ja, dan hebben de Filistijnen een list bedacht. En soms sta je zo ook wel eens, hè, tegenover een bepaalde uitdaging. En denk je van, nou, dat, ik ben sterk genoeg, ik ben krachtig genoeg. Dat kan ik wel aan. Kom maar, laat maar komen. En dan komt Satan daar toch met een irritante list bij. En dat gebeurt hier ook. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Wat is dat ongeveer? Dat is best wel groot. 6 en een halve el ongeveer, dat is ongeveer 3 meter hoog. Dus ja, dat steekt nog ruim een meter boven mij uit. Dat was best wel een grote kerel. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Zo'n beetje 60 kilo. Hij had een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom. En de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. Anderhalve zak aardappelen. Dat is best wel een gewicht om voor je uit te smijten. Dus dat zag er best wel eventjes indrukwekkend uit. Je komt er naar voren, naar het leger van Israël. Kijk mij eens. Ja. Schrik je eventjes van. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaar van Saul? Kies een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en hij kan mij verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn: heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Ja, daar sta je dan, in al je eigen kracht. En dan ga je onderuit, hè, als daar zo'n grote, sterke man naar voren komt. En angst grijpt je om het hart. Hoe moet ik nou met deze situatie omgaan? Met mijn eigen kracht red ik het hier niet. Dus het leger van Israël trekt zich terug en ze weten niet meer wat ze moeten doen. Wat moet je doen? Ja, en zo kunnen zonde mag er ook wel eens zijn, hè? Als een berg voor ons. Het staat als een reus voor ons en we weten niet hoe we die machten moeten tackelen. Die macht van zonde, macht van verslaving, macht van ziekte. Het staat voor je als een reus. Maar dan komt David in beeld. Hij wordt door zijn vaders gestuurd naar zijn broers die in het leger van Israël zaten. In het leger van Israël. En hij komt daar en hij hoort Goliath zou honen tegen het volk van Israël, zou honen tegen de levende God van Israël. En hij komt daar en vraagt zich af, waarom doen jullie er niks mee? Jullie doen er helemaal niks mee, jullie laten hem gewoon honen. Jullie God wordt belachelijk gemaakt. Laten jullie dat zomaar toe? En dan wordt hij nog terecht gewezen door zijn broer ook. In vers 28. Eliab, de oudste broer van David, hoorde hem tot de mannen spreken. En Eliab ontstak in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Ja, misschien maak je dat zelf ook wel eens mee, hè? Je hebt een doel, je hebt een missie. Je weet wat je moet doen. God heeft je gestuurd. God heeft je gestuurd om te spreken, om te vermanen, om weet ik het wat te doen. Maar je hebt een doel, een missie. En word je tegengegaan. Ze proberen je in te palmen. Misschien culturen of tradities die wel in de weg staan. Maar dan is het belangrijk om net als David je niet in te laten palmen. Maar te doen wat God je opdraagt. Want hij stuurt David en hij kan jou sturen naar het leger van de vijand. En op jouw manier kun jij verandering brengen. David heeft hier de zekerheid van God gekregen. In vers 36 lezen we, uw dienaar, zegt hij tegen Saul, heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Goliath hoont het koninkrijk van God. En Satan probeert het koninkrijk van God langs alle kanten aan te vallen. Op welke manier dan ook probeert hij ons onderuit te halen. Hij valt aan langs verschillende kanten. Maar weet dat je sterk bent. Weet dat je krachtig bent door de geest van God. Weet wat hij eerder heeft gedaan in je leven. Hij heeft David eerder de kracht gegeven om leeuwen te verslaan, om beren te verjagen. Die zaten blijkbaar ook in Israël, beren. Okay. Maar hij had de kracht van God gekregen om ze te verslaan. En zo weet hij, ik ben ook krachtig genoeg door God om Goliath te verslaan. Weet waartoe je in staat bent. Vervolgens, in vers 38, kleedde Saul David met zijn eigen kleren, de kleren van Saul dus, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gooide zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Hij zat ook niet in het leger. Hè? Hij werd door zijn vader gestuurd om te kijken hoe het met zijn broers was in het leger. Hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. Ja, de standaard uitrusting was een harnas, een helm, een zwaard. Maar David was een maatje kleiner dan Saul, ongeoefend, had het niet zo vaak rondgelopen met een harnas. Ja, dan krijgt hij dat over zijn lichaam gehesen en dan zakt hij in onder het gewicht van de standaard uitrusting. Dus als jij het koninkrijk van de duisternis te lijf wil gaan, dan kan ik jou wel mijn uitrusting geven. Ik kan jou mijn herziende statenvertaling geven. Ik kan jou de gebeden leren die ik altijd opzeg 's avonds. Noem het maar op, ik kan jou geven wat ik wil, maar kun jij daar wel mee vooruit? Nou ja, dat is maar net de vraag, hè, of jij daarmee vooruit kunt. En wat doet David hier? Hij zoekt zijn eigen steentjes uit, zijn kleine slingertje die hij gebruikt om de beren en de leeuw te verjagen. En daarmee gaat hij die grote kerel te lijf. En wat kunnen we hieruit leren? De standaard uitrusting is niet altijd jouw uitrusting. Jouw uitrusting is de uitrusting die God jou geeft, die de Heilige Geest jou geeft. En wat dat is, ik kan het niet voor je invullen. We hebben net een voorbeeld gezien. Een wapen om sterker te worden, om jouw relatie te verdiepen met God. De journaling. Het is maar een voorbeeld om jouw relatie met God te verdiepen. Dus zoek die dingen op. Weet hoe God jou wil sterken. Wat jouw harnas is, wat jouw slinger is. Zoek jouw steentjes uit die rivier. Die waren met zorg uitgekozen. En hoe? Niet omdat anderen het aangereikt hebben aan David, nee. Maar door zelf op zoek te gaan. Hij ging actief op zoek in dat beekje naar die steentjes. Ga actief op zoek. Strek je uit om die steentjes te vinden. Dan heb je misschien maar eentje nodig van die vijf. Dat is ook mooi. Ja, en dan weten we misschien al wat er gebeurt, hè? Vanaf vers 45. David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Yes. Ik kom in de naam van de Heer van de hemelse legermachten. En dat is genoeg. Dan weet je al wie er sterker is. Wie er veel sterker is. Op deze dag namelijk zal de Heer u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En de hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heer. Hij zal u in onze hand geven. Niet door macht, niet door geweld, maar door de kracht van de geest. Sturen wij de krachten van de duisternis de grond in, bijvoorbeeld. Yes, stamp ze weg. In de naam van Jezus. Sla ze omver. In de naam van Jezus. Met dat kleine steentje. Want dat steentje symboliseert gewoon de kracht van de Heilige Geest. Het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam. David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand, daarom snelde hij naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hakte zijn hoofd ermee af. En dat zie ik me ook zo voor me. Hè? Dan liet hij eerst de zeulen met het harnas en het zwaard van Saul. En dat kreeg hij bijna niet van de grond. Hij kon er niet mee lopen. Dus God laat daar zien van, nee, je hebt niet de standaard uitrusting nodig. Je hebt mijn uitrusting nodig. De uitrusting van mijn geest. En zoek die, vind die en ga daarmee de machten van de duisternis te lijf. En dan heb je overwonnen, hè. En dan ligt daar een zwaard. En hoe lang was Saul? Was ook een behoorlijke kerel, hè? Volgens mij ook 2 meter of zo. Dat staat ook ergens beschreven. Maar dan ligt daar het zwaard van Goliath. En hoe zwaar moet dat niet geweest zijn? Dat is niet zo mooi, hè? Als je zelf gaat, dat blijft dan liggen, je krijgt het niet omhoog. Maar met de kracht van de geest van God, trekt hij het omhoog. En slaat hij toe met de genadeslag. En de list van de duivel, de list van Satan, is daarmee totaal teniet gedaan. Zijn eigen wapens worden tegen hem gekeerd. Laten wij onze wapens oppakken. En uiteindelijk de list van Satan tegen hem gebruiken. We keren het om in de naam van Jezus. En dat zien we als er ziektemachten overwonnen zijn. We hebben het zelf 2 weken terug meegemaakt. Ziektemacht overwonnen. Macht van allergie overwonnen. En die macht heeft Satan gebruikt. Om 13 jaar lang, een beperking op te leggen. Een beperking in het eten. Een beperking in sociale omgang. Beperking die Satan oplegt. Maar nu hebben we dat zwaard opgepakt. Ariad heeft dat zwaard opgepakt. Samen met jullie, samen met de gemeente van Jezus Christus. En we hebben het hoofd van Satan afgehaakt. En dat is nu een levend getuigenis. Een getuigenis wat werkt tegen de duistere machten in. Tegen de machten van Satan. We gebruiken zijn eigen zwaard. En hakken zijn hoofd ermee af. Yes. God is goed. Weet waartoe je in staat bent. Er liggen voor jou ook steentjes in dat beekje. Kies die steentjes uit. Met zorg. Met toewijding. Door je uit te strekken naar God. Door de kracht van zijn geest. Laten we ons uitstrekken vanmorgen. Nogmaals. Ik kan het niet voor jou invullen. Wat jouw steentjes zijn. Je weet het zelf. Hij zegt het in jouw hart. Hij zegt het tot je verstand. Twijfel niet, maar strek je daar naar uit. Laten we gaan staan met elkaar. En ik wil het lofprijsteam naar voren uitnodigen. Weet je niet wat dat is, die uitrusting? Wil je weten wat dat is? Dan nodig ik je uit om naar voren te komen. En dan ga ik niet vertellen wat jouw uitrusting is. Maar het is jouw stap in geloof om daarachter te komen. En jij kunt openbaring krijgen vanmorgen over wat jouw uitrusting is. Weet je het niet? Wil je het weten? Wil je daarnaar uitstrekken? Kom alsjeblieft naar voren. Strek je uit naar hem. Laten we hem aanbidden. Laten we hem lof prijzen.